Goedemorgen, broeders en zusters. Van de week was mijn kleinzoon bij me en die sloot eigenlijk aan bij, of jij sloot aan bij wat hij zei. Hij zag een bordje op mijn kamer hangen, op mijn studeerkamer, waarop staat God is in control. En hij las dat in het Nederlands, God is in controle. Oh, zegt hij, dus God blijft de baas. Precies. Hij snapte hoe het zat en hoe het zit. Ik wil een gedeelte met u lezen uit Matteüs hoofdstuk 2. En daar wil ik ook over na gaan denken. Er komt nog één vers wat een eindje verder staat in Matteüs, maar ik begin bij Matteüs hoofdstuk 2. En als we dat lezen, dan begrijpt u waarschijnlijk ook waarom hier drie potjes staan. Matteüs hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om hem het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. Zij vielen neer en aanbaden. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud en wierook en mirre. En nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg naar hun land terug. Dat is over die schriftlezing. En dan komt er nog één vers uit Matteüs 27, vers 37. Dat is op het moment dat Jezus wordt gekruisigd. En boven zijn hoofd brachten zij een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Dat is over die schriftlezing. En het thema wat ik erboven heb gezet is dat mijn koning? Drie potjes. Ik zei al, ik heb er een potje van gemaakt. Of potjes van gemaakt. En ook daar heb ik het met mijn kleinkinderen de afgelopen dagen over gehad. Ze zagen al gauw van, ja, dit is goud. Dat is in het potje ook te zien. Daar zit goud in. Ik zeg er meteen maar bij dat het niet allemaal echt goud is. Het is ook niet allemaal goud wat er blinkt. Maar het is wel wierook en mirre. Dat is er wel. Dat heb ik uit Israël meegenomen, ooit daar gekocht. En mirre, ja, dat ruikt heel lekker. Dat kun je vermalen met olie. En dan krijg je een soort olievloeistof die je over je hoofd kan doen, op je huid kan smeren. En wierook, dat is een soort plantenextract. Dat komt van blaadjes en van allerlei dingen die lekker ruiken. En die worden in een bepaalde combinatie gebracht en aangestoken. En dat geurt lekker. De geboorte van Jezus heeft te maken ook met deze drie substanties. En in de wereld, en daar wil ik even naar kijken, zien we drie soorten reacties op de geboorte van Jezus. Er is in de wereld ontzettende vijandigheid. Herodes is vijandig. Je komt ook religies in de wereld tegen. Ik zal ze niet verder bij namen noemen, maar die zijn anti het christelijk geloof. Bijvoorbeeld, God heeft geen zoon. Hoe kan God een zoon hebben? Dat bestaat niet. Een tweede reactie is die van onverschilligheid. Dat kan mij het schelen. Schriftgeleerden, je moet zelf weten hoe je het viert. Of je het viert, hoe je het viert, of je er wat mee hebt. Maar er is ook, en dat is een derde reactie, de reactie van aanbidding. En dat is wat de wijzen doen. Volgens de traditionele opvatting waren er drie wijzen. En op 6 januari worden ook drie koningen gevierd. En toen dacht ik, ja, het is wel goed om daarbij stil te staan. Ze zeggen, er waren drie koningen. Ze gaven hem immers drie geschenken. Mir, wierook en goud. Dus er moeten wel drie koningen geweest zijn. Mirre staat voor dat menselijk zijn, voor het lijden en sterven. Wierook staat voor die priesterlijke waardigheid. In de tempel werd ook de wierook geofferd, verbrand. Was op God gericht. En goud, dat spreekt natuurlijk over de koninklijke waardigheid. Hij is koning. Hun namen, zegt de traditie, waren Caspar, Melchior en Balthazar. We horen het regelmatig langskomen. Zij representeren, zegt men wel, de wereld. De drie zonen van Noach. Sem, Gam en Jafet. Sem, daar komen alle Semieten uit voort. Het volk van Israël, maar ook alle Arabieren. Gam, met name het Afrikaanse werelddeel. En Jafet, het Indo-Europese werelddeel. Tot zover even de traditie. En het is goed om over die traditie na te denken. Maar het is nog beter om te kijken naar wat de Bijbel zegt. Wat zegt de Bijbel? De Bijbel noemt geen aantal. Het gaat niet om drie wijzen, omdat er drie geschenken zijn. Er worden geen namen genoemd. Er worden geen vervoersmiddelen genoemd. Er wordt geen afkomst genoemd of thuisland, juist oosten. Maar dat zit in de ruimte. Geen identiteit. En toch geeft de Bijbel aanwijzingen. De Bijbel geeft aanwijzingen van wie dit zijn. Wijzen. In het Grieks staat daar magoi. Magiërs, zouden wij zeggen. Het was een priesterklasse die onderzoek deed naar sterren en dromen. Een priesterklasse uit het oosten. Het oosten, dat is Anatolon in het Grieks, dat is de opkomst van de zon. De opkomst van de sterren, de opkomst van de maan. En ze hebben een ster, een Astor, gezien aan de hemel toen ze in het oosten waren. Die wijzen die die ster hebben gezien, moeten dus meer weten dan alleen het zien van een ster. Als zij de ster zien, en het is een bijzondere ster, dan hebben ze daar waarschijnlijk ook over gelezen. Want daar ging hun een lichtje op, zou je kunnen zeggen. Zij gingen op reis sinds het verschijnen van die ster. Blijkbaar tussen de 1 en 2 jaar later komen zij aan in Jeruzalem. Want Herodes, lezen we later, doodt alle jongetjes van 2 jaar en jonger. Dus ze hebben daar mogelijk een tijdje over gedaan om die reis te ondernemen en te volbrengen. Wijzen in Jeruzalem. Klein stapje nog verder. Terug naar het Oude Testament. Wijzen uit het oosten. Daniël 1, en misschien als mensen tijd hebben kunnen dat ook thuis rustig lezen, spreekt over deze groep wijzen. Babylon was op dat moment de plek waar Daniël verbleef. In ballingschap. In 606 voor Christus is hij naar Babel gebracht. En daar werd hij als jonge man door Nebukadnezar uitgekozen uit de edelen van Israël om opgeleid te worden, samen met enkele vrienden, om dienst te doen in het paleis van de koning, van koning Nebukadnezar. En van deze knapen wordt gezegd, ze moeten schoon van uiterlijk zijn, ervaren in wijsheid, in het bezit van kennis en met inzicht in wetenschap. Er werden nogal wat eisen gesteld aan de wijzen. En van Daniël wordt ook nog gezegd dat hij inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Lezen we in Daniël 1, vers 17. In Daniël 2 zien we dat het fout gaat met die wijzen. De wijzen moeten de droom van koning Nebukadnezar verklaren en kunnen dat niet. Daniël behoort tot die groep van wijzen, maar loopt ook risico. Omdat de wijzen blijkbaar toch niet zo wijs zijn als ze dachten dat ze wijs waren. Omdat in het Babylonische Rijk wijzen de droom van Nebukadnezar niet kunnen verklaren, zegt de koning, koning Nebukadnezar, dat Daniël en zijn vrienden en al die wijzen moeten worden gedood. Het staat er in Daniël 2. Derhalve ging Daniël, omdat hij wist van nu komt die dood op ons af, naar Arioch, dat is de leider van de koninklijke orde zou je kunnen zeggen. Hij regelde de zaken in het paleis. En aan hem had de koning ook opgedragen om die wijzen klaar te stomen. En nu ook om te brengen, ter dood te brengen. En hij ging en sprak al dus tot Arioch. En dat zegt Daniël. Breng de wijzen van Babel niet ter dood. Leid mij tot de koning. En ik zal de koning de uitleg te kennen geven. En eindje verder. Toen verhief de koning Daniël in verhief de koning Daniël en schonk hem vele grote geschenken. Ja, hij maakte hem tot heerser over het gehele West-Babel en tot opperhoofd over alle wijzen van Babel. Omdat Daniël zei, ik kan die droom uitleggen. En de God des hemels heeft hem ook daarbij geholpen. Heeft hem die droom laten zien en de uitleg. Daniël krijgt met zijn vrienden in de wijzen van Babylonië een bijzondere plek. Wat kun je daaruit leren? Nou, wat ik zie is dat het aannemelijk is dat er kennis is geweest in het oosten, in Babel en op andere plaatsen, waar door Daniël en andere ballingen kennis is ingebracht. Er is kennis van de God van Israël meegenomen. Ongetwijfeld, zo stel ik me voor, zijn ze vanuit Israël in ballingschap gevoerd en hebben ze ook hun spullen meegenomen, meegebracht. Waarschijnlijk ook geschriften, boeken uit Israël. Misschien wel zelfs, en dat is ook zeer waarschijnlijk, de Pentateuch. De vijf boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En mogelijk behoorden die magiërs tot die groep godvrezende heidenen. Ik durf zelfs nog een stapje verder te gaan. Het zou zelfs kunnen, en het is ook voorstelbaar dat die wijze achtergebleven Joden waren. Want niet alle Joden zijn teruggekeerd uit ballingschap. Sommigen bleven wonen, we lezen het ook in het boek Esther. Er bleven er achter. Achter in ballingschap of in het land van de ballingschap, in een relatieve vrijheid. Maar er was kennis, kennis van God, kennis van de geschriften. Er waren wijzen in het oosten. Mogelijk godvrezende heidenen, mogelijk achtergebleven Joden. In ieder geval, God gebruikt een ster. Een ster om, als middel om een boodschap door te geven. Voor ons is het al snel occult. Wij denken al gauw aan de zodiac, aan de dierenriem en het indelen van de hemel in groepen en in tijden. En voor de ongelovige magiërs was in Babel een ster ook een religieuze verschijning. En mogelijk hebben ze gelezen uit Jesaja. Misschien hebben ze dat geweten, dat er een occulte kant aan zat, een gevaarlijke kant. Gij hebt u afgesloofd, staat er in Jesaja 47, met vele plannen. Laat u nu opstaan en u redden. Zij die de hemel indelen, zij die die zodiac kennen en de sterren waarnemen, die maand voor maand u doen weten wat u zal overkomen. Hans zei het net al in het begin van de dienst, wie heeft het voor het zeggen in ons leven? Waar baseren we ons leven op? Wat bepaalt onze toekomst? En mijn kleinzoon zei het ook, God is in controle. Ja, hij houdt het allemaal in zijn hand. Terwijl mensen het liefst hun leven en hun totale bezigheden zelf in de hand willen houden. Daar hoor ik ook bij. Laat het niet graag uit de hand lopen, doe het graag zelf. Die ster die daar verscheen. Er zijn mensen die zeggen, ja, het was een conjunctie van Jupiter en Saturnus. We hebben de afgelopen periode gezien. Ik weet niet of er mensen zijn die het hebben gezien. Ik heb er een paar keer naar gekeken. Het was vaak bewolkt helaas, maar een paar keer was het ook heel mooi en goed te zien. Jupiter en Saturnus, een constellatie of een conjunctie, een samengaan van die twee. Een ster. Anderen zeggen het was een komeet. Een tijd geleden ook gezien aan de hemel, er stond er een komeet. Maar het zou ook kunnen zijn dat het Gods heerlijkheid was, zijn Shekina. Hoe dan ook, het duidt op Gods glorie. God toont zijn glorie aan de hemel. En het is zichtbaar voor mensen op de aarde. En mogelijk, en ik zeg het allemaal met enige voorzichtigheid, want ik wil er niet meer inleggen dan de licht, maar mogelijk hebben die wijzen in het oosten de Pentateuch gelezen. Mogelijk hebben zij die boeken van Mozes gelezen die achtergebleven waren. Die boeken waar ze uit konden putten. Of waren het die achtergebleven Joden die hebben gelezen. Toen zij die ster zagen. Toen lazen zij mogelijk uit Numeri 24. Toen hief hij, en dat gaat over Bileam, de spreuk aan en zeiden, dit is de spreuk van Bileam, de zoon van Beor. En de spreuk van de man met het geopende oog. De spreuk van hem die de woorden van God hoort en die de wetenschap van de Allerhoogste kent. En die het gezicht van de Almachtige schouwt, neerliggende met ontsloten ogen. Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob. Een ster gaat op uit Jacob. En een scepter rijst op uit Israël en verbrijzelt Moab slapen en verplettert alle zonen van Seth. God toont zich. In die ster, aan de wereld. God toont zich in zijn woord als die ster. God laat zien dat hij de weg wijst. God wijst via die schitterende ster de weg naar het licht van de wereld. En Jezus Christus, dat weten we, wordt genoemd en noemt zichzelf het licht van de wereld. En daarom is het ook goed om dat woord van God te kennen, te lezen, op je in te laten werken. Want wij achten dat profetische woord, zegt Petrus in 2 Petrus 1 vers 19, daarom des te vaster. En ge doet er wel aan om daar acht op te geven, als op een lamp die schijnt op een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Oude Testament, Nieuwe Testament, heel dat woord van God. Van begin tot eind laat God daarin zien wie hij is, wat hij wil en wat wij mogen weten. Het is God die spreekt door die ster en door zijn woord. En het is opmerkelijk. De magiërs gaan naar de stad Jeruzalem en doen overal navraag. Navraag. Is er hier in de stad de koning van de Joden geboren? Maar niemand in Jeruzalem is daar blijkbaar mee bezig. Niemand is bezig met de geboorte van een koning. Ze zitten allemaal, zou je kunnen zeggen, onder het juk van Herodes. De Herodes de Grote. De man die zichzelf die naam had gegeven omdat hij vond dat hij zo'n goede bouwmeester was. Hij kon bouwen. Hij had het tempelplein vergroot en de tempel vergroot. Hij had een paleis voor zichzelf gebouwd. Hij had Massade gebouwd. Hij had Caesarea gebouwd. Hij had Herodion gebouwd. Hij kon er wat van. Daar was men onder de indruk van. Daar was men mee bezig. En dan denk je, is de hoop voor Israël verloren? Is de hatikva, de hoop, is die weg? Hoe kunnen zij als buitenstanders weten, die wijzen die daar in de stad komen, wat de Joden niet weten? En dat roept ook de vraag opnieuw op, of het wel buitenstanders waren. Misschien wisten ze meer, en ik heb het al aangegeven. Misschien waren het wel Joden. Gelovige Babyloniërs onder invloed van de schriften, Joodse geleerden die trouw waren gebleven aan de schrift. Zij zoeken en zij vinden de koning van de Joden en ze bieden hem hulde aan. Goud, wierook en mirre. Zij bieden hun geschenken aan. De geslachtsregisters, en daar heb ik in het verleden misschien wel eens over gesproken ook hier, die tonen aan dat Jezus van David afstamt, via de bloedlijn en via de bloedlijn van Maria. Dus er zitten twee lijnen in. Er is het recht op het koningschap via Jozef en de lijn van het leven via Maria. En door dat recht op het koningschap over te dragen aan Jezus Christus die uit Maria geboren wordt, krijgt Jezus uiteindelijk de plaats die hem toekomt. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Niet Herodes of een van zijn zonen is de koning van Israël. Hij denkt dat hij koning is, maar hij doet het met macht en niet met gezag. En hij doet het met kracht en met geweld en hij heeft ontzettend veel mensen vermoord. Een vrede heerser. Niet Rome, waar de heersers zitten, waar de macht is, waar de Pax Romana is, de Romeinse vrede. Alsof ze het door macht en geweld voor elkaar konden krijgen. Maar de enige wettige koning van Israël is Jezus Christus. En precies dat koningschap van Israël, door Jezus Christus wordt door de Joden ontkend en door de wereld bespot. Samen zijn Jood en Griek vijanden van het koningschap van Jezus. Herodes, hij kon bouwen tot in de hemel, maar hij was paranoia en hij ruimde iedereen uit de weg waarvan hij dacht dat hij hem in de weg zou kunnen staan, die zijn koningschap zou kunnen betwisten. Herodes bouwde burchten om te schuilen voor tegenstanders. Ik heb het al gezegd, Massada. Herodes wenste Jezus niet als koning van de Joden. En daarom is hij op een slinkse manier bezig om te kijken of hij ook kan achterhalen waar die koning van de Joden is geboren. En die magiërs, die wijzen, die astrologen, die kijken anders. Die kijken anders naar Jezus. Zij zien de koning van de Joden. God gebruikt hun wijsheid, en of het occult is of niet, God gebruikt die wijsheid om hun aandacht te trekken. Om hen te wijzen op Jezus Christus, de koning, waar het om draait. Hoe wonderlijk dat die koning, die wijze, die koningen die komen om de koning van de Joden hulde te bewijzen. Met goud, wierook en mirre. Hoe kijken zij? Hoe kijken wij? Wat zien veel gelovigen over het hoofd? En wat zien ongelovigen over het hoofd? Het draait om Jezus Christus. De wijzen weten iets wat het volk had kunnen weten. Ze hadden de schrift. Ze hebben de schrift. Ze kunnen lezen en vergelijken. Ze hebben waarschijnlijk die wijzen in Babel die schrift ook onderzocht. En het volk in het beloofde land niet. De wijzen van buiten hadden de schrift en kennis van de schrift. De dwazen, zou je kunnen zeggen, van binnen hadden het niet. Herodes is bang voor zijn positie. Door die berichten is hij van slag en niet zozeer ontroerd, zoals de Statenvertaler zegt. Het gaat hier om een woord waarin de stad werkelijk in rep en roer is. Er is panische angst, er is paniek. De hele stad is met hem van slag, omdat er wijzen komen uit het oosten die de koning van de Joden zoeken. De Joodse leiders blijven blijkbaar trouw, lijken trouw te blijven aan koning Herodes. Zij onderzoeken de schrift, ze lezen zelf de schrift. De schriftgeleerden en fariseeën worden bij elkaar gebracht en ze lezen. Ze lezen voor. Ze kunnen het weten. Maar ze gaan niet over tot handelen. Ze gaan niet over tot geloof. Ze zien het, ze lezen het, maar ze geloven het niet. Jeruzalem, het centrum van het orthodoxe leiderschap, ontkent de geboorte van de koning der Joden. Wat zij kunnen weten, verwerpen zij. De koning der Joden wordt niet erkend. Ruim 30 jaar later trekt Jezus weer naar Jeruzalem. We lezen dat in Matteüs 21. En de schare ging voor hem uit en die volgde hem. En ze riepen zeggende: Hosanna, Hosanna, gezegend de Zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna, in de hoogste hemelen. En toen hij, Jezus, Jeruzalem binnenging, kwam de hele stad in rep en roer. Dat was dezelfde panieksituatie. En ze zeiden: wie is dit? En de scharen zeiden: dit is de profeet, Jezus van Nazareth in Galilea. De stad is opnieuw in rep en roer, bij zijn geboorte en bij zijn einde. Waar wordt die koning van de Joden nu veroordeeld? Waar en waarom? Jezus wordt verraden, verraden door Judas, voor de Joodse raad gebracht, door een eenzijdig proces geleid, ecce homo. Zie de mens, door de Joden veroordeeld omdat hij Gods zoon is, of dat hij zegt dat hij Gods zoon is. Door de machthebbers wordt hij veroordeeld omdat hij zegt dat hij koning is, of omdat hij koning is. Hij wordt veroordeeld. Hij wordt beschuldigd. En boven zijn hoofd komt een bord te hangen. Ze brachten boven zijn hoofd op schrift een beschuldiging tegen hem aan. Dit is Jezus, de koning van de Joden. En Johannes schrijft het zo: dit opschrift dan lazen vele Joden. Want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. Daar kwam iedereen langs. Het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. Voor Joden, voor leiders, voor magistraten. Je zou kunnen zeggen voor heel de wereld. De taal van de Joden, de taal van de leiders of de magistraten en de taal van de wereld en de handel. Heel de wereld mag het weten. Dit is Jezus, de koning der Joden. Hij die zonder zonde is, is voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Hij is degene die de zonde van de wereld gedragen heeft. Hij is voor ons gestorven en begraven. En hij is, Godzijdank, op de derde dag opgestaan. En hij is nu in de hemel, sedert de dexterum patris, gezeten aan de rechterhand van God de Vader. En eenmaal zal hij komen als koning. En heel de wereld mag dat weten. En heel de wereld zal hem eenmaal zien als koning. En ik sluit af met het lied wat zegt: is dat mijn koning? Dat alle vaderen wens, is dat zijn kroning? Zie, zie, aanschouw de mens. Moet hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon? Leidt hij die smaad, die slagen, hij, God, uw eigen zoon. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet, die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden. Voor mij moet hij daar staan. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. O Jezus, man van smarten, gij alle vaderen wens, herinner aller harten het aandoenlijk, zie de mens. Laat mij toch nooit vergeten, die kroon, dat kleed, dat riet. Dit troostte mijn geweten, het is al voor mij geschied. Is dat is dat mijn koning. Ja, dat is mijn koning. Dat is onze koning. Dat is de koning van Israël, die eenmaal zal komen en zal zitten op de troon van zijn vader David. En zal regeren over het rijk van vrede in gerechtigheid. Amen.